Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in de eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij maken u bekend dat afgelopen maandag is overleden Anna Maria Kiers-Wanner, sinds 1989 weduwe van Johannes Hendrikus Kiers, in leven wonende, Vijverhof 213. In verband met dit overlijden zingen wij van Psalm 89 de versen 7 en 19. Herstel vers 19 en 7. Eerst het 19e vers en vervolgens het 7e. gemeente doen wij, nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen waarin wij zingen van Psalm 26 en daarvan het 7e vers, daar wordt uw lof verbreid op een majesteit. Het 7e vers van Psalm 26, na de geloofsbelijdenis en aan ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, ik lees u uit de Filippense brief, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Filippense 2, vers 1 tot en met 18. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is in der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid acht een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder zie niet op het zijne, maar en ieder zie ook op hetgeen der anderen is. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis in dienstknechts aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden, en in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot het dood, ja de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zal buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij tot heerlijkheid Gods des Vaders. Alzo dan mijn geliefde gelijkheid aan allen tijden gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt u zelfzaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, beiden het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat ge moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht onder de welke gij schijnt als lichten in de wereld. Voorhouden het woord des levens, mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, nog te vergeefs gearbeid. Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd worden over de offerande en bediening uws geloofs, zo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. En om datzelfde verblijd ge u ook en verblijd ook u lieden met mij. Tot zover de schriftlezing. Aan de orde van behandeling zijn de artikelen 13 en 14 van hoofdstuk 3 en 4 van onze Dordtse leerregels. Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4, de artikelen 13 en 14. De wijze van deze werking kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomenlijk begrijpen. Ondertussen stellen zij zich daarin gerust dat ze weten en gevoelen dat ze door deze genade Gods met het hart geloven en hun zaligmaker lief hebben. Zo is dan het geloven gave Gods niet omdat het aan de vrije wil des mensen van God wordt aangeboden, maar opdat het een mens met de daad wordt meegedeeld, ingegeven en ingestort. Ook niet daarom dat God alleen de macht om te geloven zou geven en daarna de toestemming of het met der daad geloven van de vrije wil des mensen verwachten, maar omdat hij die daar werkt het willen en het werken, ja alles werkt in allen, in de mens teweeg brengt, beide de wil om te geloven en het geloof zelf. Tot zover. Bidden wij de Heer om zijn onmisbare zegen. U bent te prijzen, Heere, tot in alle eeuwigheid. We hebben van uw grootheid en van uw majesteit mogen zingen. Heere, wie is u gelijk bij al de hemelingen? Gij zijt die groot en verheven, majesteitelijk en heerlijke God, die hoog woont en nochtans laag neerziet, want gij maakt uw omwandelingen op aarde. In het gewaad van uw woord, zo ook vanavond, Heere, komt u weer tot ons. En dan buigt gij u tot het allerdiepst over naar zondige mensenkinderen, opdat wij ons door uw woord zouden laten gezeggen, dat woord ontvangen zou mogen worden in een wel toebereide aarde, opdat het vruchten zou voortbrengen van geloof en van bekering waardig. Lieve koning, zoudt ge daartoe willen rijden op een voorspoedige wijze op het woord uw waarheid vanavond. Geef dat jong en oud zich bij de prediking betrokken mogen weten. Geef dat alles wat dat in de weg kan staan weggenomen zal worden. En dat wij, kon het zij, niet anders zouden horen dan uw stem. En dat woord van u ook ons leven zal bepalen meer en meer. Van dag tot dag en van ogenblik tot ogenblik. Dat dat woord mag dienen tot bekering van hen die nog onbekeerd voortleven. Tot versterking en bemoediging van al degenen die uw naam ootmoedig mogen vrezen. Gedenk al de zieken, Heere, zij die niet met ons konden samenkomen. Die met ons verbonden zijn door de kerktelefoon of op een later tijdstip nog met ons mee zullen luisteren. Heere, wil ze bedienen door diezelfde geest waar wij ook vanavond geheel en al op aangewezen zijn. We bidden u voor de rouwdragenden, in het bijzonder voor de familie Kiers, die deze week aan het graf stond van een geliefde moeder en schoonmoeder en oma. Ook zij is gegaan de weg van alle vlees, Heere. En wij bidden van u of dat u zelf met uw vertroostende genade wilt werken in de harten van de nabestaanden. We bidden u voor allen die bedroefd zijn omtrent het verlies van vader, moeder of kinderen of welke relatie we dan ook verloren in dit leven. We bidden u in het bijzonder voor alle weduwen en weduwnaren en wezen onder ons, zij die het moeilijk hebben. Heere, schenk u nabijheid ook vanavond in het woord der prediking te ervaren. Danken u dat mevrouw de Jong uit het ziekenhuis naar huis mocht terugkeren. Maak het wel. U kent de zorgen die er leven omtrent de heer Van S. Heere, zal de behandeling in de Daniel de Hoed kliniek nog tot zegen mogen zijn. En dat hij erdoor zal mogen herstellen. Dat zijn hoop ook in deze niet zal zijn van doktoren of medicijnen. Maar alleen van u, o hemelse medicijnmeester, de Heer Jezus Christus. Die zelfs tegen onze grootste en dodelijke kwaal, de kwaal der zonde, het meest rijke en allesomvattende medicijn heeft dat er maar te bekomen is. Immers, het bloed van de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Geef, Heere, dat het woord der prediking zijn snelle loop mag hebben in het midden der gemeente en daarbuiten. Wij mogen alle werkzaamheden die er verricht worden in de gemeente nu wij staan aan het begin van het nieuwe winterseizoen van harte aan u bevelen. Alle leiders en leidsters van welke vereniging dan ook, jeugdwerk, zonderschool, vrouwenvereniging, mannenvereniging, HVD. Heer, het is u alles bekend. Allen die daarin verantwoordelijkheid hebben te dragen, schenk ze uw wijsheid, uw kracht en uw leiding. En dat al die activiteiten in het midden der gemeente onder uw zegen mogen plaatsvinden. Bijzonder mogen ook het werk van de evangelisatiecommissie aan u bevelen. Ook als er zaterdag weer een evangelisatiedienst gehouden mag worden. Heere, wil ook dat werk achtervolgen met uw onmisbare zegen. Wat een zegen ook dat we mogen horen dat met name bij de evangelisatie onder de jeugd zoveel kinderen steeds maar weer bereikt worden door het evangelie van Christus. Heere, geef dat ook daar vruchten van geloof en van bekering gezien mogen worden. We bidden u voor ons organist. Schenk hem wat hij nodig heeft, iedere zondag maar weer, voor onze koster en zijn vrouw. Heere, dat ook zij als dorpelwachters die heerlijke taak met vreugde mogen verrichten in uw huis. Ach, de dichter kon er naar verlangen om zo iemand te zijn die altijd maar bezig mocht zijn in de dienst des Heren. En dat het mag leven, Heren, in ons aller hart. Uw liefde dienst heeft mij nog nooit verdroten. Gedenk de nood der wereld, overal waar honger, moeite en zorg is. Heren, we bidden u ook voor het volk van de voormalige Sovjet-Unie. De spanningen lopen met de dag op. Wij kennen de uitkomst niet. Maar behoed toch ook deze volkeren voor een vreselijke burgeroorlog, Heer. O, er is al zoveel te koop in deze wereld. O, dat het verstand ook in deze verstandelijk mag handelen, Heer. Dat het niet zozeer om de macht zou mogen gaan van een enkeling. Maar dat met name het belang van het volk op het oog gehad mag worden. Zo leggen we het alles voor u neer. Heer, ontferm u over de wereld en over uw kerk, over uw volk Israël, over allen die het moeilijk hebben, ook waar uw kerk nog verdrukt en vervolgd wordt. Het wacht alles op uw zegen. Hoor en verhoor ons gebed. Doe verzoening over onze zonden, uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte is bestemd voor het diaconaal aandachtscentrum. De tweede collecte is bestemd voor pastoraat en eredienst. En aan de uitgang zal de collecte bestemd zijn voor de kerkvoogdij. Wij wijzen u nogmaals op het feit dat aan de uitgang straks formulieren te verkrijgen zijn waarin u kunt aangeven of u mogelijk mensen weet die in het bezit van een Bijbel gesteld zouden kunnen worden. De evangelisatiecommissie heeft de mogelijkheid om u gratis Bijbels aan te bieden die u dus kunt doorgeven aan mensen die geen Bijbel hebben en die u graag zo'n Bijbel ter hand zou willen stellen. Maak van deze unieke gelegenheid gebruik. Neem de formulieren mee. Vul ze thuis in als u meent 35 Bijbels nodig te hebben. Het is alles goed. U krijgt wat u vraagt. En volgende week levert u formulier netjes in een soort stembus die hier geplaatst zal zijn in de kerk. En dan kan de evangelisatiecommissie zorgen dat u de benodigde Bijbels krijgt. Van harte aanbevolen. Gaan we nu zingen ter inleiding op de prediking. van Psalm 119, vers 25, 47 en 84. Ik zal het nog een keer herhalen, Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. 47. Ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord. En 84. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. 25, 47, 84 van 119. Geliefde gemeente, bij de behandeling van artikel 12 van de Dordtse leerregels hebben wij geprobeerd om dat heerlijke werk van de wedergeboorte op een kinderlijke wijze voor u uit te stallen. En we hebben er echt alles aan gedaan om het zo begrijpelijk mogelijk voor u te preken. Maar daarmee wil nog niet gezegd zijn dat het werk in het hart van een zondaar ook begrepen kan worden. In die zin dat we het nu allemaal verstandelijk eens op een rijtje kunnen zetten. Zo in de zin van eerst dit en dan dat en eerst zus en dan zo. En denk erom dat je dit niet overslaat of dat niet overslaat. Wacht eens, je loopt de hart van stapel. Nee, zo niet. Hoor maar eens wat dat 13e artikel daarvan zegt. Als daar staat, de wijze van deze werking kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomen begrijpen. En dan wil ik met name uw wijze gemeente op het feit dat hier heel nadrukkelijk staat dat de gelovigen de wijze van deze werking niet volkomen kunnen begrijpen. Wel, als de gelovigen dat al niet kunnen, hoe zou dan een onwedergeborene de wijze van de werking van de Heilige Geest in het hart van een zondaar kunnen begrijpen? Wat is het woord van de apostel Paulus toch waar gemeend als hij daar zegt, de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. En nu is het op zich natuurlijk ontzettend goed dat wij veel kennis van de Heilige Schrift mogen hebben. En daarom herinner ik onze jonge vrienden nog maar eens aan de catechisaties. De ziekte van de dominee is zo goed als voorbij. Dus ik verwacht jullie allemaal dinsdag weer op de catechese. Omdat kennis nodig is. Het verstand wordt bij de bekering van een mens niet uitgesloten, maar ingesloten. Maar, en laten we dat nooit vergeten, gemeente, het door de zonde verduisterde verstand schiet ten ene male tekort om de heilgeheimen van de werking van de Heilige Geest in het hart van een zondaar te begrijpen. En dat geldt nou zelfs die mensen die die dierbare werkingen van de Heilige Geest kennen in hun persoonlijk leven. Is het Jezus zelf niet die zegt tot Nicodemus als hij 's nachts tot hem komt, de wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. Alzo is een iegeluk die uit God geboren is. Het zijn heilgeheimen, gemeent, die geopenbaard worden. Er wordt een deksel weggenomen voor het oog. En dat geschiedt door woord en geest. Je moet er dus kennis aan hebben, geestelijke kennis aan hebben, om te weten wat het is. Je hoort soms mensen hele bomen opzetten over het geestelijk leven. En ze hebben het allemaal op een rijtje staan. Maar als je nou iets van het genadeleven mag kennen, gemeente, dan vallen die mensen die het zo goed weten zo door de mand heen. Het is alsof je iemand over Israël hoort praten die nooit in Israël geweest is. Kun je nog zoveel wetenschap hebben uit de boeken, maar als er wordt doorgevraagd over de kern, over het eigenlijke, over het wezenlijke, dan valt men buiten de boot. Ja, het is zelfs zo dat een waar gelovige, ook al mag hij die heerlijke werkingen van de Heilige Geest heel persoonlijk kennen in zijn leven, dan is het zelfs zo dat je dat niet 1, 2, 3 allemaal een plaats kunt geven. Ik zou wel zeggen, gemeente, het tegendeel is het geval. Je vraagt je soms met een Rebecca af, hoe ben ik al dus? Het is een wonder in je ogen dat God met je bezig is. Je ziet het, je weet het, je ervaart het, maar je doorgrondt het niet. Ik begrijp het niet, staat er. De gelovige kan het niet volkomen begrijpen. Maar Ik onderga het intussen wel. Laten we dat goed vasthouden, gemeente. En zo staat dat ook in het vervolg van het artikel. Kijkt u maar. Ondertussen, dus terwijl ze het niet volkomen kunnen begrijpen, ondertussen stellen zij zich daarin gerust dat ze weten en gevoelen dat ze door deze genade van God met het hart geloven en hun zaligmaker lief hebben. Hier raken wij de kern van de zaak. Want het gaat hier niet minder dan om de zekerheid van het geloof. En als een vraag waar velen mee tobben. Hoe kom je toch tot de zekerheid van het geloof? En dat mogen we elkaar toch ook vanavond wel afvragen. Hebt u zekerheid? Heb jij zekerheid? Heb ik zekerheid? Weten we echt in wie wij geloven? Veel mensen die denken dat je dan aan een aantal kenmerken moet voldoen. En je legt je oren dan goed te luisteren bij, zoals we dat dan plegen te noemen, geoefende kinderen van God. En je hoort wat ze allemaal meegemaakt hebben. En dan leg je je eigen leven ernaast en dan zingt je alle moed in de schoenen. Dan zeg je, dat heb ik niet en dat heb ik niet en dat heb ik niet, dus zal bij mij wel niks zijn. Of je leest misschien allerlei bekeringsgeschiedenis. En ook daar leg je je leven naast. En ook dan val je buiten de boot. Gemeente, mag ik het eens zo zeggen vanavond, misschien zouden we het wel willen dat we aan een aantal kenmerken zullen moeten voldoen om te weten of we een waar gelovige zijn. Het zou je misschien tevreden stellen. 10 kenmerken. Ik noem maar een aantal. Dit moet er zijn, dat moet er zijn, zus moet er zijn, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Tot 5 kun je meekomen, 6 zeg je, ik weet het niet, 7 weet je ook niet, 8 weet je niet zeker, en weer zit je in duister. En je bent weer overgelaten aan jezelf. O gemeente, op een verstandelijke wijze zullen we nooit tot de zekerheid van het geloof geraken. Het is geen kwestie van optellen en aftrekken, per se niet. Onze Dordtse vaderen geven hier dan ook een heel ander antwoord. Zij kunnen deze werking niet volkomen begrijpen. Maar ondertussen stellen zij zich daarin gerust. En dan komen de onbedriegelijke kenmerken. Zij stellen zich daarin gerust dat ze weten en gevoelen dat ze door deze genade Gods met hun hart geloven en hun zaligmaker lief hebben. Daar hebt u nu de zekerheid. De ware zekerheid is alleen te verkrijgen als onze ogen gericht mogen worden op die borg en zaligmaker Jezus Christus. Wanneer is een zondaar zeker van zijn geloof? Heel eenvoudig, gemeente. Als hij gelooft. Met andere woorden, als het geloof van een gelovige werkzaam is met betrekking tot de belofte Gods die in Christus Jezus ja en amen zijn. Calvijn, als hij spreekt over de zekerheid van het geloof, zegt het zo eenvoudig. Hij zegt, het geloof dat rust op de belofte Gods. Want door de beloften betuigt God dat hij in Christus Jezus een goedgunstig vader is. En dan zegt Calvijn daarbij, het geloof staat in een voortdurende betrekking met het woord. En hoe staat dat geloof nu in betrekking tot het woord, gemeente? Wel, door de Heilige Geest. En dat zegt Calvijn ook zo prachtig. Luister maar. De Heilige Geest, zegt Calvijn, doet alleen dat woord ingang vinden in ons hart. En geeft de zekerheid dat wat God in zijn woord belooft, ons deel is. En dan heeft dat geloof tot inhoud, gemeente, de Christus der schriften en zijn genade. O, en zo mag door de werking van de Heilige Geest, door het geloof, die levende verbinding ontstaan tussen de arme en verloren zondaar en de Heere Jezus Christus. Die verloren zondaar, die grijpt Christus aan en zijn gerechtigheid tot zijn eeuwig behoud. En zegt de profeet van de oude dag na, de Heere, onze gerechtigheid, dat is nou nooit te begrijpen, maar het is wel te kennen, gemeente. Het is een weten, staat hier. Dat wil zeggen, een gelovig weten. Het is ook een gelovig weten met het hart. Oh, dat zet onze vaderen er niet voor niets bij. Dat is heel wat anders als met het hoofd. Het hoofd gelooft per conclusie. Het hoofd redeneert. Maar het hart aanvaardt. Het hart gaat uit. Het hart grijpt aan. Het hart levert zich over en uit aan deze zaligmaker. En dan is het een gelovig weten. Dat is ook een vertrouwend weten. Dat rust op Christus. Dat rust op zijn zoen- en kruisverdiensten. Dat rust op zijn volmaakte borgwerk. Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. En al is die kennis dan ten dele, gemeente. Het is nochtans waar dat een gelovig weten mag zijn. Een zeker weten. En omdat het zo zeker is, geeft het me rust. En omdat het zo zeker is, geeft het me vrede. O, dat zijn zaken die kunnen en die moeten gekend worden. Wil het wel zijn voor de tijd en voor de eeuwigheid. En daar staat er nog wat bij. Het is een weten en gevoelen. Ik wil daar ook aandacht op vestigen vanavond. Weten en gevoelen, staat er, dat zij door deze genade Gods met hun hart geloven en hun zaligmaker liefhebben. Dus dat zaligmakende weten, dat zaligmakende kennen, dat sluit het gevoel van de mens niet uit. Nee, dat heeft wel degelijk met ons gevoel te maken, met ons diepste mensgeen te maken. Het is toch een weten met het hart. En het is toch een zaligmaker liefhebben. U moet mij eens zeggen hoe dat buiten je gevoel om moet gaan. Liefhebben, buiten je hart om. Hoe kan dat? Buiten je gevoelen om. Hoe kan dat? Weten met het hart, buiten je gevoelen om. Hoe kan dat? Maar, en daar leg ik de vinger bij vanavond. Het is wel een gevoelen dat alles te maken heeft met het geloven. Heel eenvoudig, men gevoelt, omdat men gelooft. Veel mensen kunnen pas geloven als ze voelen, dan gaan ze het omdraaien. Moet eerst voelen, dan kan ik het geloven. Kun je lang wachten? Kun je lang wachten? Want dan kan er zoveel gevoel zijn, wat niks met het geloof uitstaande heb. Een mens is van nature zo melancholisch als het maar zijn kan. Je hebt mensen die zijn super en super gevoelig. Het minste geringste of de tranen biggelen over hun wangen. Maar dat hoeft nooit zaligmakend te zijn. Ach wel, nee, je kan met een straatdeun ook nog gaan huilen als het moet. Hoeveel mensen heb je niet die helemaal gek zijn van de zangeres zonder naam, van die levensliederen. Tranen met tuiten huilen ze. Gevoelig tot en met. Maar dat is het niet. Oh nee, helemaal niet. Het is een gevoelen dat voortvloeit uit het geloven. En gemeente, laten we ons daar ook gewaarschuwd voor weten vanavond. Kijk, je hebt een gevoelig karakter of je hebt het niet, daar kun je niks aan doen. Maar denk niet dat gevoel hetzelfde is als geloof. Want dat is niet waar. Het kan dat wij zeer gevoelig gesteld zijn als wij mogen geloven. Maar ook dat hoeft niet. Maar dat geloven als zodanig heeft wel ons hele mens zijn op het oog. En zal zich als zodanig ook presenteren in ons leven. En daarom wordt hier gesproken over het liefhebben van hem. Oh ja, zou het niet zo kunnen zeggen, gemeente, dat waar dat geloof met betrekking tot de Heere Jezus Christus geoefend mag worden, ons gevoelsleven ook geheel en al betrokken wordt op de Heere Jezus Christus. O, wat mag er toch een liefde in het hart geboren worden tot deze zaligmaker gemeente, als wij met onszelf geheel en al omgevallen zijn. Als we het gaan leren dat er uit mij nooit geen vrucht meer in de eeuwigheid zal voortkomen. En ik om nu vrucht. En ik om nu vruchten voortbrengen van geloof en bekering. Alleen betrokken dient en moet en mag zijn op die gezegende vruchtdrager, de Heere Jezus Christus. O, dan mag zo die gevoelige gemeenschap met deze Christus geproefd en gesmaakt worden. Het hooglied geeft daar een heerlijke reden van op. O, hoe aangrijpend, maar tegelijkertijd ook hoe vol, hoe rijk, hoe diep wordt daar de liefde tussen de bruid en de bruidegom Christus verwoord. Als daar gesproken wordt over het kussen van zijn mond. Als daar anders gesproken wordt over het zitten onder de appelboom. Alzo is mijn liefste onder de bomen des vaals. Als daar gesproken wordt over het leunen op de liefste. Als daar gesproken wordt over de schoonheid van deze hemelse bruidegom. O, deze bruid die komt woorden tekort om haar liefste uit te stallen. Zij mag hem beschrijven zoals zij hem leren kennen. Zoals zij hem mogen omhelzen in gelovig betrouwen op hem alleen. O, zouden we dan geen zekerheid hebben, gemeente, als we zo die zalige gemeenschap met deze Christus, als zo dat lief hebben, als zo dat met het hart geloven in ons leven gevonden wordt, dan kunnen we het Paulus en dan mogen we het Paulus ook nazeggen, als hij in de Romeinenbrief dat zegelied aanheft, ik ben verzekerd, zegt hij dan, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel mij zal kunnen scheiden van de liefde Gods die daar is in Christus Jezus, onze Heere. En dan staat er in het 14e artikel, en dat geloof nu is een gave van God. Niet omdat het aan de vrije wil van de mens van God wordt aangeboden, maar omdat het de mens met de daad wordt meegedeeld, ingegeven en ingestort. Ook niet daarom dat God alleen de macht om te geloven zou geven en daarna de toestemming of we daadwerkelijk geloven van de vrije wil van de mens verwachten, maar omdat hij, die daar werkt het willen en het werken, ja alles werkt in allen, in de mens teweeg brengt, beide de wil om te geloven en het geloof zelf. U merkt wel dat in dit artikel heel nadrukkelijk de dwaling van de remonstranten wordt bestreden. We moeten weten dat ook de remonstranten spraken over de gave van het geloof. Maar al zeggen twee mensen hetzelfde, dan is het nog niet hetzelfde. En zo is het nou ook met die remonstranten. Ze zeiden wel dat het geloof een gave van God is. Maar weet je wat ze er nou eigenlijk mee bedoelen? Wel dit. Dat God het geloof aanbiedt door de evangelieprediking. Zo is dus voor de remonstrant het geloof een gave van God. Zoals het geloof dus aangeboden wordt in de prediking. En dan moet de prediking van Christus het verstand verlichten, waardoor de mens zelf in staat gesteld wordt om te gaan geloven. Met andere woorden, de prediking van het evangelie stelt de mens dus in de mogelijkheid om te gaan geloven. God biedt zodoende, waar hij het evangelie laat horen, de mogelijkheid aan om te geloven. En op die wijze, zeggen de remonstranten, is het geloof een gave van God. Nee, zegt Dort dan hier uitdrukkelijk, het geloof is geen gave van God, omdat het aan de vrije wil van de mens wordt aangeboden. Daarom niet. Nee, zegt Dort, Het is een gave van God, omdat het geloof de mens met ter daad wordt medegedeeld, ingegeven en ingestort. Kijk, we horen hier weer duidelijk het verschil op de visie van de mens, gemeente. De Dordtse vaderen hameren consequent op het aanbeeld van de Heilige Schrift, waarmee zij onverkort de doodstaat van de mens handhaven. Dordt gaat er zonder meer van uit dat de mens dood is, geestelijk dood. En dat geestelijk dood zijn omvat ook zijn wil. En daarom de prediking van het evangelie kan nog zo indringend, kan nog zo appellerend, kan nog zo nodigend, kan nog zo lokkend zijn. De mens uit en van zichzelf zal zich nooit tot het ware zaligmakende geloof begeven. Omdat hij dood is door de zonde en door de misdaden. Onbekwaam tot enig geestelijk goed en geneigd tot alle kwaad. En gemeente, als wij dit voorname stuk in de prediking overslaan, en dat gebeurt op vele kansels, dan kweken we een kerk vol gelovigen zonder geloof. Begrijp je wat ik bedoel? Men gelooft zonder dat men ooit voor de onmogelijkheid is komen te staan. De ware gelovige gemeente weet van welke grote nood en dood hij gered is en iedere keer weer gered wordt. De catechismus, ook een belijdenisgeschrift, zegt heel terecht dat de gelovigen weet hebben van hun zonde en van hun ellende buiten God en buiten Christus. O, alleen daar waar we weet hebben van die nood waarin wij ons gezondigd hebben, daar vanuit zal er een vragen geboren worden naar redding, naar verlossing, naar ruimte. En ook dat vraagt geloof, gemeente. Het geloof in Christus kan nooit losgezien worden van het geloof in onze zonden en schuld. Je kan dat natuurlijk ook, en dat geldt hier ook weer mee, heel rationeel toestemmen. Ja, we zijn allemaal zondaar enzovoort enzovoorts. Maar voor de rest raakt het ons niet. Weet je wat Calvijn zegt, gemeente? Dat is toch een vertrouwde reformator. Die zegt, het ware geloof sluit berouw en bekering in. Dan is er kennis van zonde. En dan is er ook een afkeren van de zonde. Waarom bad die tollenaar in de tempel, o God, wees mij de zondaar genadig? Waarom sloeg hij zichzelf op de borst? Waarom durfde hij zijn ogen zelf niet opheffen naar de hemel? Waarom? Omdat hij wist en gevoelde welk een groot zondaar hij was. Waarom zei die hoofdman over 100? Ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zou inkomen. Spreek slechts één woord en mijn kracht zal genezen zijn. Waarom? Omdat hij wist welk een grote zondaar hij was. Dat hij een buitenstaander was. Dat hij een heiden was. Maar ondertussen konden zij niet bij Jezus wegblijven, gemeente. En daar ligt nu het geheim. Zij die door genade weet hebben van hun zonden en van hun ellenden, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus. En zij ontvangen dan ook de genade om in hem te geloven. En dan niet als mogelijkheid, zoals die remonstranten beweren. Nee, gelukkig niet, want dan moest ik het zelf nog doen. Nee, als werkelijkheid. O, dat. Dank u dat u het zo hebt mogen verwoorden van Gods wegen. Zij zeggen, dat geloof wordt medegedeeld. Dat geloof wordt ingestort. Dat geloof wordt ingegeven. Dat is heel wat anders dan alleen maar aanbieden. Dat is heel wat anders dan een mogelijkheid opperen. Nee, meedelen, instorten. Ingeven. Calvijn in zijn institutie zegt, het woord van de Heere is wel voor degene die het gepreekt wordt als een zon die iedereen beschijnt. Zeker, u wordt allemaal beschenen door de prediking van het evangelie. Allemaal. Maar, zegt Calvijn, zonder enige uitwerking voor de blind. En wij zijn allemaal tezamen blind van nature, Calvijn. Daarom kan het woord tot ons hart niet doordringen. Tenzij dat de inwendige leermeester, te weten, de Heilige Geest dat doet door zijn verlichtende genade. En daarom, gemeente, moet dat geloof ons daadwerkelijk door God medegedeeld worden, zodat wij door genade gaan geloven, want niemand kan iets aannemen, tenzij het hem van God gegeven zij. Paulus zegt in een van zijn brieven, het is u gegeven uit genade om in Christus te geloven. En dan volgen er nog een paar versterkende uitdrukkingen in dit artikel, om toch vooral maar aan te geven wie nou feitelijk dat geloof in het hart werkt. Het staat er toch zo duidelijk, ingegeven, ingestort. Gemeente, dat is nou de troost ook. Daarom is het zo'n troost dat God dat zelf ter hand neemt. Want als het nou hier zou staan, dat inderdaad God die mogelijkheid biedt, en dat het nu van ons of van jou zou moeten afhangen, of dat er daadwerkelijk ook genade in ons hart zou komen, dan konden we de grote kerk wel sluiten, gemeente. Want u hebt al wat evangelieboodschappen gehoord, zo door de jaren heen, ontelbare. Maar toch zijn er even zoveel weer aan voorbij gegaan. En als het woord zijn kracht heeft gedaan in ons hart en in ons leven, moet je dan niet zeggen, o God, u bent het geweest die me daarin ontmoette. Dan ga je toch roemen in de genade van God alleen. En daarom is de leer van vrije genade de enige ware troostleer. Dat het God is die werkt, beiden het willen en het werken naar zijn welbehaag. Zou toch wat zijn of de Heere moest wachten op onze toestemming. Ja, zo zeiden de remonstranten het. Zo staat het ook in dit artikel. Nee, zegt Dordrecht. Hij werkt het willen en het werken. Ja, staat er. Hij werkt alles en in alle. Gemeente, dat is de leer van de reformatie. Oh, daar willen we voor staan. Alle vijandschap en spijt. God werkt alles en in alle. Niets uit ons. Nooit en ten nimmer. Het is genade, genade, genade alleen. Heerlijk evangeliewoord. Want God biedt dat geloof niet alleen aan. Nee, hij geeft ook de macht om te geloven, gemeente. Hij werkt alles, staat er, en in alles. Kijk eens wat er staat. Beide de wil om te geloven. En ook nog eens het geloven zelf. Wat hebben ze toch fijntjes mogen zeggen. Wat nou voor de mens in zijn natuur staat totaal onmogelijk is. Dat is nou mogelijk bij God. God schept, gode zij dank, niet alleen de mogelijkheid tot het geloof. Nee, hij maakt het ook werkelijkheid in het hart. Het willen en het werken staat er naar zijn welbehagen. Wat onderstreept dat toch? Het soevereine, dat is het onafhankelijke werk van God. Dat is echt waar. Het is een oude term, maar het is wel waar. Het is een eenzijdig werk van God. Maar anderzijds, gemeente, laat dit artikel ook zien hoe God die mens in dat eenzijdige Godswerk geheel komt te betrekken. Hij is namelijk het voorwerk van dat genadewerk van God. Want die wil die dood was, die wordt levend. En die onwillige zondaar wordt gewillig, want die Heilige Geest, wanneer die werkt in het hart, dan worden we gewillig gemaakt, want God heeft een gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. En dan werkt de Heere niet alleen de wil om te geloven, maar dan werkt hij ook nog het geloof zelf, lezen we hier. Dus God maakt zelf dat er nog eens geloofd wordt. Niet alleen de mogelijkheid, nee, ook de kracht, ook de wil. En zelfs het geloof zelf is een gave van de Heere. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. En dan is geloven ook geen opgave meer, gemeente. Maar dan gaat het helemaal vanzelf. Eerst kon je niet geloven, toen stond je voor een muur. Maar nu is het onmogelijk om niet te geloven.
Want God geeft de mogelijkheid, God geeft de kracht, God geeft de wil en God geeft het geloven zelf. Die trein is niet meer te stoppen. En nu zijn de genadegiften Gods gemeente onberouwelijk. Als die trein van het geloof eenmaal rijdt, komt hij op het goede station aan. Dat is een troost. Door niks en door niemand meer te stuiten. Zal het dan altijd zo eenvoudig zijn? Oh nee, op die reis naar het eindstation zul je ik weet niet wat beleven. Maar de uitkomst staat vast. Behouden thuiskomst. Ik zal dan verheugd van zorg ontslaan hem roemen die ons blijdschap geeft. Gemeente, waar dat nou gezien mag worden in het aangezicht van Christus, zoals hij in de Heilige Schrift tot ons komt, en waar wij hem nou aan mogen grijpen tot ons eeuwig behoud. Zoals hij tot ons komt in de schriften, ik benadruk dat nogmaals, dan leren we Psalm 73 in haar diepte te kennen. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Oh nee, dan is er buiten Christus niks meer tot mijn behoud. Dan is er buiten Christus niks meer tot mijn rust. Dan is er buiten Christus niks meer tot mijn vrede. Dan is er buiten Christus niks meer tot mijn lust. Dan is er buiten Christus niets meer. En zo mogen we hem aanwijzen, gemeente. Zo mogen we hem aanprijzen. Juist omdat het uit genade gegeven is te geloven. Daarom ligt het zo ruim. Daarom mogen we hem ook aanprijzen vanavond. Mogen we u aanzetten om uw zelfzaligheid te zoeken met vrezen en beven, te werken. We hebben dat gelezen uit de Filippenzenbrief. Er alles aan te moeten doen. Om me daar in de weg van het geloven, nooit vooropgesteld, om me daar in de weg van het geloven ook persoonlijk aan de weet te komen. Want het is God die in u werkt. Beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. En zo mogen wij verzekerd zijn van de heerlijke uitkomst, waar wij de Christus der schriften, zoals hij in het woord tot ons komt, gelovig mogen omhelzen. O, dan zal alle verdiensten van de kant van de mens uitgesloten zijn. Dan zal het waar zijn, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Daar zingen wij van, Psalm 52, en daarvan het zevende vers, 52, vers 7.
Laat ons danken en bidden. Heren, we zeggen uw naam ootmoedig dank dat we zo in alle stilte en orde mochten horen naar een van de belijdenisgeschriften, waarin de schatten van uw woord op zo'n eenvoudige wijze zijn weergegeven en waarin wij gewezen zijn op het vrije werk van u in het hart van een zondaar, waardoor de zekerheid is te bekomen, als we gelovig mogen zien vanuit onze zondenood, waar we gebeten zijn door de slang, op die verhoogde slang, de Heere Jezus Christus. En dan is één blik voldoende om de dodelijke kwaal der zonde voor goed en voor altijd teniet te doen. Heren, dat de vrucht mag zijn van de prediking, voor het eerst en telkens weer opnieuw, omdat we altijd maar weer nodig hebben de reinigende kracht van uw bloed, o gezegende Christus. Vergeef al het gebrekkige en het zondige, en wil dat wat u behagen kon ook rijkelijk met uw zegen bekronen. We smeken het u eerbiedig uit loutere genade, om Jezus wil. Amen. Slotzang gemeente is Psalm 73, vers 13 en 12. 73 allereerst, 13 en tenslotte het 12e vers. gaat heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.